Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 98, het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, die een grote God, die wonderen deed, zijn rechterhand volsterkt in ere, zijn heilige arm bracht heil naar leden. Wat er verder volgt, Psalm 98, vers 1. Vanmiddag openen we de schriften in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24, van vers 13 tot en met vers 35. En daarna zingen we Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, wat er verder volgt. En daarna belijden we ons geloof. Dus eerst lezen we Lucas 24. We zingen Psalm 119, vers 53. En we belijden ons geloof.
En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij tezamen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet gij niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En ze zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen en ze zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen er bij het vlek daar zij naartoe gingen, en hield zichzelf alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij onze schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hem waren, welke zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Thank you.
En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper, des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Tekstwoorden die we vanmiddag willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 27 tot en met vers 31. En ik lees u alleen het 31ste vers voor. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. Dan schrijven daarboven als thema de openbaring van Jezus Christus. De eerste de teleurstelling, ten tweede zijn komst en ten derde zijn openbaring. De openbaring van Jezus Christus, de teleurstelling, zijn komst en zijn openbaring. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze middag. We willen nog dankzegging doen voor broeder J. Ophof. Hij is 92 jaar geworden, verblijft in het Rondezand in Ridderkerk. Laat ons bidden. Heere, zo brengt u ons voor de tweede maal in uw huis. Wat is het goed, Heere, op uw dag in uw huis te zijn. Want, Heere, dat is toch de plaats waar u ontmoet wil worden. En, Heere, dat we dan ook vanmiddag die ontmoeting mogen hebben. Want, Heere, we hebben zo met elkaar deze geschiedenis gelezen van de Emmausgangers. Zij waren weggelopen uit Jeruzalem. Ze hadden genoeg gehoord. Maar ze waren tot de conclusie gekomen: hem zagen ze niet. Dus het was alles op de dood uitgelopen. Geen uitkomst, geen uitzicht, geen toekomst. En zo gingen zij naar huis. Heere, en toen kwam u, uzelf, die de opstanding bent en het leven. En u bent verschenen aan hen. U wilde ontmoet worden, zelfs tegenover deze ongelovigen. En zo wilt u dat nog hier. Want u bent toch gekomen op deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Heere, dat we dan vanmiddag, als we zo samen in uw woord lezen, u mogen ontmoeten in uw woord. Geef dat ook onze harten mogen branden door de liefdesbrand die gij in het hart uitstort. Want zo hebben ze het gezegd, Heer. Was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg? Heren, van nature is dat er niet. En hebben we niets, totaal geen gevoel daarvan. Geen enkel besef, Heren, wie u bent. En is ons beeld van u een verwrongen beeld. En dan kunnen we misschien ook wel met de Emmausgangers zeggen, hij was het die, waar we op hoopten dat hij ons zou verlossen. Maar ze verwachten een aards koninkrijk. Maar Heer, u bent de koning van dat hemelse koninkrijk. Want u heeft het gezegd tegen Pilatus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want als het van deze wereld was, dan hadden ze gestreden voor mij. Dan waren er miljoenen engelen geweest. En die hadden gestreden. Maar heren, uw koninkrijk is niet van deze wereld. Uw koninkrijk is het hemels koninkrijk. En dat koninkrijk waarvan u tegen de discipelen gezegd heeft, het is binnenin uw lieden. Heren, dat dat ook in onze harten een plaats mag hebben. Wilt u dat werken? En laat het woord wat we vanmiddag overdenken, Heren, gezegend worden. Dat ook wij een onderdaan zullen worden van dat koninkrijk wat van boven is. Dan gaan we zoeken de dingen die boven zijn en niet de dingen die op de aarde zijn. Heren, wilt u dan zo met ons gaan deze middag? Wil met uw Heilige Geest ons voorgaan, opdat wij de schriften zullen verstaan. Want ook van ons moet gezegd worden, Heren, onverstandige en trage van hart. Heren, we zijn niet beter dan zij. Want ook ons hart is van nature gesloten, Heren. En ons hart is niet open voor u, alleen als u het zelf opent. En zelf door uw genade het geeft. Dat onze harten brandende worden. En dat de liefde van u zal wonen in onze harten. Heren, wil uw naam verheerlijken. Doe uw koninkrijk uitbreiden. Werp het rijk van Satan neer. En verheerlijk uw naam onder ons. En Heren, u kent ook de gemeente in al zijn geledingen. En alle moeite, zorg, kruisen die we dragen, geef, Heren. Dat we dat mogen zien. Dat het niet ons opgelegd is om ons te plagen. Maar dat die kruisen op ons gelegd zijn. Allereerst omdat wij voor de zonde gekozen hebben. En daarom is allerlei kruis en druk ons onderworpen. Want de wereld is vervloekt. En die vloek, die hebt gij weggenomen. Maar toch blijft er in deze wereld al die nood. Want het moet naar het doel. De eeuwige bestemming. Dan geef, Heren, dat dan die kruisen die gij op ons gelegd hebt, ons mogen medewerken om die weg te gaan achter de kruisdrager aan. Heren, dan is onze last licht, ons juk zacht. Heren, wilt u gedenken aan de zieken? We dragen ze aan u op. Die in psychische nood zijn. We bidden ook voor hen. Geef hen uitzicht. op u, Heer, en rust en vrede. En wilt u ook gedenken aan allen die in nood zijn, die een kruis hebben wat we ook wel noemen een smoorkruis, dat niet verteld kan worden, wat we in de stilte dragen. O geef, Heer, dat we dat achter u aan mogen dragen in gewilligheid, om zo de kracht te ontvangen om die weg te gaan. Heer, we danken u ook voor broeder Hof, dat hij de leeftijd van 92 jaar mocht bereiken. Het is een zegen, zo'n hoge leeftijd, een van de oudsten van de gemeente. Heren, en wij bidden van u, wilt u hem nabij zijn bij het klimmen der jaren. En wat een zegen zou het zijn als hij mag weten. Want zijn aardse tabernakel wordt een keer afgebroken. Maar dat hij een huis heeft bij u, Heren, dat zou het allergrootste zijn. En geef, Heren, dat wij dat ook zullen zoeken. Want ons leven, o jong we zijn, het gaat voorbij. En de eeuwigheid wenkt. Ja, de dood wenkt ieder uur. Laat ons dat beseffen. En zijn we dan bereid om u te ontmoeten. Want Heren, zoals het in uw woord staat, de rechter staat aan de deur. Hij wacht tot het moment dat wij van dit leven overgaan tot de eeuwigheid. En hoe zullen wij dan rechtvaardig verschijnen voor God? Geef, Heren, dat die nood op onze harten gelegd mag worden. En dat we er niet meer onderuit kunnen. Dat die nood ons brengt bij die grote advocaat, Heer Jezus Christus, die voor ons wil pleiten. Want wij hebben een voorbidder in de hemel, een voorspraak, Heer, zalig, als we aan zijn voeten zullen komen. En het beleid, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbel waard. Dan zal hij, die grote advocaat, voor ons pleiten. Want de straf die mij moet toegerekend worden, heeft hij op zich genomen. Opdat wij door zijn bloed en zijn kruisverdiensten gerechtvaardigd mogen worden, tot het eeuwige leven gebracht worden. Heren, wilt u ons zo voorgaan in deze middag? Wij bidden dat van u, in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 118, het 11e en 12e en 13e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Dit is de dag der roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En het 13e vers: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegen u uit zere woning, wij zegen u al tezamen. Psalm 118, vers 11, 12 en 13. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 66, vers 8. Komt, luister toe, gij Godsgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden. En wat er verder op Psalm 66, vers 8, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, er waren eens twee mannen die zaten in een donkere kamer. En voor hen stond een voorwerp. Het was al laat, het was al donker. En ze maakten ruzie. Want de ene zei, het is blauw, dat voorwerp. En die andere zei, nee, het is groen. En zo kibbelden ze een poosje voort. Tot er één tot besluit kwam, laten we het licht aansteken. En ze deden het licht aan. En toen was het nog niet afgelopen met het gekibbel. Want kunstlicht geeft nog niet zuivere kleur weer. Dus wat was het nou, groen of was het blauw? Ze moesten wachten tot de zon opging. En als dan het licht zou opgaan, dan zou het beslist worden welke kleur het echt was. Het was groen. Gemeente, dit beeld is maar een beeld natuurlijk. Maar ze moesten wachten dat het licht opging. Wat is er in de kerk veel strijd? Wat is het nou? Welke theologie is het? En welke vragen zijn er niet? En welke twistpunten zijn er niet? In de gemeente, in de kerk, laat ik het maar zo zeggen. Hoe komt dat? Omdat we in het donker verkeren. Als het licht van de Heilige Geest gaat vallen over ons leven en alles verlicht, dan wordt het duidelijk. Dan zien we op de Pinksterdag dat het allemaal één geestes wordt. En daarom hebben we nodig de verschijning van de Heer Jezus Christus zelf, die ons leven verlicht. En dat zien we hier ook bij de Emmausgangers. Twee mensen. De ene, Cleopas. Zijn naam wordt genoemd nog in het Johannesevangelie. Zijn vrouw stond bij het kruis met de Heer Jezus Christus, met Maria. En de andere stond zij bij het kruis. En deze Cleopas met een andere persoon, we weten zijn naam niet, hoorde bij de brede kring van de discipelen. En ze zijn tegenwoordig geweest in Jeruzalem. Ze hebben alles gehoord en gezien. Maar één ding hebben ze niet gezien. En dat is de Heer Jezus zelf. Ze hebben veel gehoord. Maar ze moesten zeggen, hem zagen ze niet. Ontzettend natuurlijk. Terwijl de anderen in blijdschap waren van de ontmoeting met de Heer Jezus. Hij als de opgestane koning. Dat hij de vrouwen gezien had en de vrouwen hem gezien hadden. En Maria hem gezien had, Maria Magdalena. En zelfs Simon Petrus. en Johannes. Maar ze geloofden er niet in. Ze zijn het zat geworden. Ze vinden het maar geklets. En ze vertrokken. Naar huis. Naar Emmaus. Het was ongeveer een 2 uur, 2,5 uur lopen. Klein plaatsje buiten Jeruzalem. We weten het niet precies waar het ligt. Maar ze waren op weg. En ze spraken samen onder elkander van al deze dingen die gebeurd waren. En als we dat in het Grieks zouden kunnen lezen, dan staat er een woordje eigenlijk dat betekent: ze discussieerden met elkaar. Dus ze waren het ook niet, het was niet een fijn geestelijk gesprek. Nee, ze ondervraagden elkaar, ze bediscussieerden elkaar. Ze waren het ook met elkaar niet eens. Het ging er misschien wel hard aan toe. Want geliefde, waar ongeloof is, daar is de duivel. En de duivel, dat betekent, hij is de uiteenwerper. Diabolus. Hij scheidt mensen, geest. Hij brengt altijd discussies teweeg. En dat zien we ook bij deze. Het ongeloof. En de hardheid van het hart. Herkent u dat? We kunnen als gezelschap bij elkaar zitten en spreken over geestelijke dingen. En wat kan het soms tot discussies leiden? Dan is er ongeloof. Dan is er geen eenheid van het hart. Zo gaan ze onderweg, want zij missen Jezus. En ze weten het niet meer. En wat staat er dan bij? Het was een diepe teleurstelling. En dat vertellen ze ook aan de Heer Jezus. En dan verschijnt de Heer Jezus onverwacht. En hij had zich direct kunnen openbaren. Hij had kunnen laten zien: ik ben Jezus. Want Cleopas, en wie de andere was, weten we niet precies. Maar Cleopas, die heeft toch Heer Jezus. Eigenlijk was hij nog in de verte familie van de Heer Jezus. Had hij toch kunnen zien dat het de Heer Jezus was. Maar wat staat er? En Jezus kwam bij hem. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Dan had hij zijn wijsheid voor om dat verborgen te houden. Want, en dat is ook een les voor ons, gemeente. Misschien zit er wel een jongen of een meisje die denkt bij zichzelf: als ik nou werkelijk de Heer Jezus zou mogen zien. Als ik nou ook toen geleefd had en ik had dan zo naar de Heer Jezus kunnen gaan en met hem kunnen spreken. En kunnen vragen om een nieuw hart, dan had ik gelijk een antwoord gehad. Dan had ik hem zelf persoonlijk gezien. Maar gemeente, de Heer Jezus is dichtbij u. Hij hoort uw zuchten. Hij kent uw gedachten. Vanmiddag is hij ook onder u. Met zijn geest en zijn genade. Hij kan niet dichterbij komen. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet zagen als de Zoon van God, als mens, kind, die waarlijk mens geworden is en die nu een verheerlijkte, opgestane koning is in zijn heerlijkheid. Ze zien het niet. Want hij wil hen onderwijzen. Want geliefde gemeente, we zien het bij Jozef als Jozef broers. U kent het toch, de geschiedenis in Egypte, dat zijn broers kwamen om koren te kopen en dat Jozef hen zag. Maar hij maakte zich niet bekend. Want hij wilde ze beproeven. Hij wilde ze onderwijs geven. Hij wil zien wie ze waren. Hoe ze zich gedroegen. Maar Heer Jezus weet natuurlijk wie de Emmausgangers zijn en wie u bent. Er is niets voor hem verborgen. En toch, hij heeft een doel. Als hij dan bij deze mensen zich voegt, dan wordt hij beschouwd als een vreemdeling. Iemand die misschien een pelgrim is en die met de feestdagen in Jeruzalem is, maar verder ook niets weet. Want wat zeggen ze tegen hem? Als hij vraagt, wat redenen zijn dit dat gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet u zo droevig? Is dat een houding van een christen? Droevig te kijken? De Heer Jezus zegt ergens, de geveinsden, die hebben een droevig gezicht. Maar als je vast, toont dan geen droevig gezicht. Eigenlijk moet dat niet, gemeente. Een christen hoort altijd blij te zijn. Nou, u zegt, u bent toch niet van de Pinkstergemeente of zo, waar ze altijd vreugde hebben. Nee, die vreugde bedoel ik niet. Maar ik bedoel de blijdschap die in God te vinden is. Dat is toch op uw gelaat te lezen, of niet? Dat moet anderen zien. Die ware blijdschap, die liefde God, die als die in uw hart is uitgestort, dat straalt naar buiten. Dat wordt zichtbaar. In heel je levenshouding. Want we kunnen wel eens moedeloos zijn, maar moedeloosheid is vijandschap tegen God. Het diepste bedoelen we dan onszelf. Maar als die ware blijdschap in onze harten is, als we hem mogen kennen, als we hem mogen liefhebben, dan straalt dat toch uit in ons leven. Dan wordt het toch zichtbaar. Waarom zijt ge dan droevig? Nou ja, dan komt het verhaal natuurlijk. Wat ze vertellen. Zijt gij alleen een vreemdeling in Jeruzalem en weet ge niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En dan zegt de Heer Jezus, welke dingen? Nou, dan gaan ze het vertellen. En ze zeiden, aangaande Jezus, de Nazarener. Ze noemen hem net zoals het volk hem noemt. Want al hun hoop is vergaan. Ze noemen Jezus de Nazarener. Zo wordt het hele volk noemt hem Jezus, die man uit Nazareth. En wat er met hem gebeurd is. Hij was een profeet. Welke een profeet was. Hij is het niet meer. Want hij is gestorven. Krachtig in werken en woorden voor God en voor zijn volk. En hoe hij door de overpriesters dezelfde overgeleverd hebben en tot het oordeel van de dood. En hij heeft zich laten kruisigen. En nu komt het erger nog. Nu zijn de vrouwen gekomen en die zeggen dat zijn graf leeg is. Maar het is de derde dag dat deze dingen geschied zijn. En ze zeggen wel dat hij opgestaan is, maar hem zagen ze niet. Dat was het slot. Met andere woorden, het is klaar. Wij hoopten dat hij het was die ons zou verlossen. Wat een verwachting. Was dat dan niet zo? Dat hij gekomen was om Israël te verlossen? Hij wordt toch de grote verlosser genoemd? Maar niet zoals zij het dachten. Zij wilden het koninkrijk van David weer hersteld zien. En natuurlijk zal dat koninkrijk van David hersteld worden. Maar niet zoals zij dat zich voorgesteld hadden. Ze dachten misschien wel eerst de minister te worden in het koninkrijk van Jezus. Zoals de discipelen, ze wilden graag aan zijn rechter en linkerhand zitten. Als hij zijn zetel zou innemen in Jeruzalem, ze zagen het al helemaal voor. En ze hadden dat ook al beleefd als ze dan zien hoe de Jezus op die ezelin daar Jeruzalem binnengaat. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En toen dachten ze, nu gaat het gebeuren. Maar hij liet zich binden. Hij liet zich gevangenen. Hij liet zich geeselen, bespuwen, bespotten. Hij liet zich veroordelen. Hij gaf zich over aan de kruisdood. Hij liet het allemaal over zich komen. Hij hield het niet tegen. Hij ging gewillig de weg in gehoorzaamheid van de wil van zijn vader. Maar niemand begreep het. En ook zij niet. Alle werden ze allen geërgerd. U ook? Ja, maar zegt u. Hoor eens even. Ik? Ja, ik vind het ook heel erg dat de Heer Jezus gekruisigd moest worden. Maar erger u zich daaraan? Dat hij de dood is ingegaan. Ja, maar dan kun je eigenlijk toch niet aan ergeren? Dan kun je toch niet tegen verzetten? Want dat moest toch gebeuren, dat staat in de schriften. En dat heeft hij uit liefde gedaan. Maar geliefde, daar ergert de wereld zich aan. Voor de Grieken was het een dwaasheid. Dat iemand de dood inging voor een ander. En van nature is het voor ons ook een dwaasheid. Wij ergeren er ons aan. Van nature. Want dat betekent dat hij de dood moest ingaan. Dat betekent dat hij ging sterven omdat ik gezondigd heb. Gemeente, dat wijst ons oordeel aan. Dat wijst aan wie wij zijn. En als de Heilige Geest uw ogen opent, dan ziet u dat. En van nature ergen we er ons voor. Wij zoeken in Jezus die het koninkrijk voor ons persoonlijk opbouwt. Maar en wat is de diepe inhoud van dat ergeren? Dat ik ook moet sterven. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft het oordeel gedragen. Maar ik moet ook sterven. Wat betekent dat? En dat wil ik juist niet. Sterven betekent dat ik ook mijn leven moet verliezen. Want de Heer Jezus zegt, wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Verliezen, wat betekent dat? Nou, heel eenvoudig. Heel simpel. U krijgt morgen een vonnis thuis. Het oordeel van de rechtbank. U moet verschijnen voor de rechtbank, want u heeft een misdaad gepleegd. Je schrikt geweldig. En je leest dat vonnis. En je wil er onderuit. Maar je kunt er niet onderuit. Want u bent veroordeeld. En wat gebeurt er dan? Dan kom je voor die rechtbank. En wat wil de rechter? Die wil maar één ding. Dat u het toegeeft. Dat u de zonde bekent. En dan moet hij de straf uitspreken. En dat is sterven. Ik moet bekennen. Ik moet buigen onder het oordeel van God. Zoals de moordenaar het zegt, wij hangen hier rechtvaardig. Wij hebben straf verdiend. Wat David ook zegt, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb de straf verdiend. Wat gebeurt er dan? Dan is er die advocaat. Die niet een advocaat is die alleen maar pleit. Om misschien nog strafvermindering. Nee, maar die zelf zegt, Vader, ik heb verzoening gevonden voor deze zondaar. Ik heb de rekening betaald. En dan moet die rechter ons vrijspreken. Dat is sterven. Dat is de kruisgang. En daarom zegt Paulus, ik ben met Christus gekruisigd. Maar dat willen we niet. Dat willen we niet aan van het uren. Maar de Heilige Geest die leert het ons. En dan is de Heer Jezus die onderwijs geeft. Die vanuit de schriften, en hij zegt het zo ernstig. En hij zeide tot hen in vers 25. O onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Onverstandig en trage van hart. Dat is nou, hun hart zat dicht door het ongeloof en de hardheid van hun hart. Gemeente, dat is ook in ons leven zo. Ongeloof. En hardheid van ons hart. En daarom moet de Heer Jezus zeggen, onverstandige en trage van hart. Om niet te geloven. Hebt u die berisping ook al eens een keer gehad? Of kunt u dat wel? Kunt u wel geloven? Hebt u dat op zak? Als we onszelf leren kennen door het licht van de Heilige Geest, gemeente, dan gaan we zien hoe ongelovig we zijn. Hoe traag. En dat onze harten toegesloten zijn, dat er alles afketst. Maar Hij is het. Die de opgestane koning is. En die alle macht heeft, die ook de sleutel van ons hart heeft. En hij opent dat hart. Door de Heilige Geest. En dat doet hij nog. Heerlijk, gemeente. Want wij kunnen dat hart niet openen. Maar hij is het. En die dat hart opent. En dat vuur van de liefde erin werpt. Want ze zeggen, het was ons hart niet brandende in ons. Toen hij tot ons sprak op de weg. En dan begint de Heer Jezus, dat hij zegt, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En dan gaat hij de schriften uitleggen. Want geliefde, wij kunnen de Heer Jezus alleen maar kennen vanuit de schriften. Want stel je voor dat de Heer Jezus hier zou staan en dat u hem werkelijk zou zien, dan krijgt u nog geen verbinding aan hem. Want Paulus zegt ergens: ik ken de Heer Jezus niet meer naar het vlees. Daar wil hij niets meer van weten. Terwijl Paulus wel kon zeggen: ik heb de Heer Jezus gezien als een ontijdige geboorte. Hij kon vertellen: ik heb echt de Heer Jezus gezien. En er waren natuurlijk veel mensen, ook in die tijd, die beriepen zich: ik heb de Heer Jezus echt ontmoet. Nou zegt Paulus: dat is niet belangrijk. Ik ken de Heer Jezus niet meer naar het vlees. Hij wilde zeggen: dat is niet het belangrijkste. Maar het belangrijkste is dat hij op een geestelijke wijze door het woord tot u gesproken heeft. En dat u hem via het woord hebt ontmoet. Dat de schriften zijn opengegaan. En zo heeft de Heer Jezus dan zichzelf geopenbaard vanuit de schriften. Want zo was het toch ook in Handelingen 8 van de moorman, die de schriften las. En waar hij zei tegen Filippus: van wie zegt de profeet dit? Las die Jesaja 53. Over het lijden en het sterven van de Heer Jezus, dat als een schaap dat stemmeloos is voor degene die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open en is in het gericht weggenomen. Van wie zegt de profeet dit? En dan mag Filippus hem de Heer Jezus verkondigen. En zo doet de Heer Jezus precies hetzelfde hier bij de Emmausgangers. Vanuit de schriften vertelt hij van de grote profeet die beloofd werd in het Oude Testament. Maar ook van zijn lijden. Psalm 22, Jesaja 53. Meerdere plaatsen in de schriften waar gesproken wordt over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En begonnen de van Mozes en al de profeten, legde hij het uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Wat zal dat geweldig geweest zijn, gemeente? Dat kan ik niet. Dat kan geen enkele dominee. Om het uit te leggen wie hij was. Hij sprak over zichzelf. Over zijn eigen profetie. Zoals hij getekend werd in het Oude Testament. En zo dat allemaal vervuld is bij zijn komst hier op aarde en zijn leven hier op aarde. En zijn sterven en zijn opstanding. Wat heerlijk dat hij zichzelf mocht verkondigen. Daar hebben wij geen mond voor. En toch wordt het ons opgedragen om hem te verkondigen, om hem te prediken. De Christus, de gezalfde die gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken. En gemeente, wat zou het een wonder zijn als u dan het erop zegt waarvan ik de voornaamste ben. En hij verkondigde hen de Christus. En dan komen ze bij het slot, de openbaring. En dan is het die vreemdeling die naast hen gelopen heeft. en die op de weg hun harten brandende gemaakt heeft en die de schriften uitgelegd heeft. En dan zijn ze op de plaats gekomen, al wandelende, de twist is overgegaan, ze zijn hangen aan zijn lippen. En ze weten, bij wijze van spreken, wat de kleur is. Ze hoeven er geen ruzie meer over te maken. Om het beeld weer terug te grijpen waar ik mee begon. Want wat hij zegt, dat maakt hun hart warm. Dat doet hun verlangen naar meer. Dat doet hen in hun hart de honger en de dorst verwekken. Is dat ook zo bij u, gemeente? Als u onder het woord zegt en dat u de Christus hoort verkondigen en dat er begeerte in uw hart komt om hem te kennen en dat er een honger in uw leven is gekomen naar dat woord en dat u thuis misschien in de Bijbel leest. En is het bij u ook wel eens zo vergaan dat je zegt, je hebt je boterham gegeten, je hebt lekker gegeten en je pakt je Bijbel en je leest erin. En de Heilige Geest verlicht je ogen. Dat je dan misschien wel tegen je vrouw zegt, het smaakt me nog meer als de boterham. Want is het levende woord van God? Of hebt u dat niet? Lees u dat maar gewoon als een boek. En je hoopt maar dat het een keer gezegend wordt. Maar hoe lees je dan? Is er een honger in je hart? Een verlangen? Want telkens als we het woord openslaan, als u erin leest, jongens en meisjes, dan weet je wie er dan aan tafel bij je zit. Als je vader de Bijbel openslaat en zegt, jongens, we gaan lezen. Weet je wie er dan bij je komt zitten? De Heer Jezus. Maar je ziet hem niet. Maar dat woord. Hij is het levende woord. Een Bijbel is niet zomaar een boek. Nee, dat is het, want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is het levende woord. En dat is krachtig. Een boek kun je lezen en je zegt, nou, ik heb het 3 keer gelezen, nou, dan weet ik het wel. En doe het boek dicht en je leest er nooit meer in. Maar de Bijbel is het levende woord. Dat gaat nooit voorbij, dat blijft altijd leven. En leeft dat ook voor u? Of doe je dat als vorm? Je leest het omdat het de plicht is om het te lezen. Het doet je niks. Maar bid erom, gemeente. Smeek aan de Heer of Hij dat woord wil openen voor je. En je hart voor je woord. Want 1 enkel woord kan de Heer gebruiken. Hoeveel keer heb ik het niet meegemaakt in het evangelisatiewerk. Maar 1 tekst. Dat de Heilige Geest het gebruikte, dat harten werden geopend. En dat ze tot de bron kwamen. Aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En als ze dan dus daar op de weg zijn en bij de plaats gekomen zijn, en dan doet de reiziger die vreemdeling net alsof hij verder wil gaan. Maar ze kunnen hem als het ware niet loslaten. Hun harten waren brandenden geworden van het vuur van de eeuwige liefde van God. En dan smeken ze, blijf bij ons, de avond is gedaald. En gemeente, dan komt het moment. De Heer Jezus gaat dan tenslotte toch mee als ze gedwongen wordt. Ze dwongen God en bleven vrienden. Hebt u ook God wel eens gedwongen? Dat je hem niet meer los kon laten. Dat je als het ware de klomp tussen de deur zette. Heer, ik laat u niet los tenzij dat gij mij zegent. Of hebt u nooit die nood gevoeld in uw hart? Is nooit dat gebedsleven zo geweest, gemeente, dat we God niet meer los konden laten? Want de Heere laat zich verbieden. En juist in die weg, denk aan de Syrofoenicische vrouw. Ze bad en ze riep en ze smeekte. En de Heer Jezus luisterde absoluut niet. En de discipelen moeten dan tegen de Heer Jezus zeggen: hoort dat mens toch eens. Laat het toch eens ophouden. Doe wat. En dan zegt de Heer Jezus: nou, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen, de hondekens, voor te werken. Met andere woorden, de deur ging dicht voor haar. Gemeente, aan de ene kant deed de Heere de deur dicht. Maar aan de andere kant zette hij hem open. Zij kon hem niet meer loslaten. Omdat hij haar vasthield. Zo is het ook hier bij de Emmausgangers. Hij moest gedwongen worden en toch hij wilde blijven. Waarom? Omdat nu het moment gekomen was dat hij zich zou openbaren. En als ze dan de maaltijd klaarzetten, dan zie ik daar hier Jezus plaatsnemen. Het moment zal aanbreken dat hij niet de gast is, maar dat hij nu de gastheer zal worden. En dat doet hij ook. Hij zet zich aan tafel en hij pakt het brood. En hij breekt het. En wat er gebeurd is, dat weten we niet precies. Wat ze gezien hebben, weten we niet. Maar één ding weten we zeker. Ze zagen hem. In één ogenblik werden hun ogen geopend. Hij deed dat. Hij opende hun ogen, dat ze hem zagen. Gemeente, dat is maar een moment. En zo is het nog in het leven. Als de Heilige Geest die Christus openbaart in je leven. Dat zijn maar momenten. Waarom? U zou het niet kunnen dragen. U zou het niet kunnen bevatten. Het zijn maar momenten. Maar die momenten zijn zo rijk. En zo heilig. En zo groot. Want wat zagen ze? En waarschijnlijk hebben ze dat wel gezien. Hij brak het brood. En ze keken in die handen. En wat zagen ze in die handen? Zijn doorboorde handen. Milde handen, vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Ze zagen de doorboorde handen, de wonden. Zoals hij met Thomas zegt: Thomas, hier steek je vinger in mijn handen en leg ze in mijn zijde. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Ze zien het. Dan breekt er iets. Want als Christus u verschijnt, geliefde, als hij in het gewaad van het woord uw ogen opent op zijn heerlijkheid, dan ziet u ook de gekruisigde. Dan ziet u ook zijn wonden. En die wonden heb ik geslagen. Heb ik gedaan. Want ik deed hem die smarten aan. Ik doorboorde zijn handen. Ik doorboorde zijn voeten met mijn zonde. O gemeente. En dan zegt de Heer Jezus. Dat deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. Wat gij lieden ten kwade gedacht hebt. Door uw zonde en ongerechtigheid. Heb ik ten goede gedacht om u in het leven te behouden. Dan zie ik in zijn wonden. De genade. En de eeuwige liefde van Christus. En dat vervult mijn hart. En wat staat er in hun ogen werden geopend. En ze kenden hem. Ja, dat moeten we er even de nadruk op leggen. Ze kenden hem. Waarin kenden ze? Nou zegt u zegt dat toch zelf. Ze keken in die wonden en toen wisten ze, ja, dat moet de Heer Jezus zijn. Maar er is nog iets. Ze kenden hem. Want ze hadden omgang met hem gehad. In zijn vernedering. Ze kenden hem. En je. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. En dat gebeurt mij ook veel keer. Dat je mensen tegenkomt die je jaren niet gezien hebt. En dan zeg u, ja, ik weet niet wie je bent, maar zeg even je naam. Nou ja, en dan zegt die persoon zijn naam. Oh, zeg je, ja, nou ken ik je weer. Nou weet ik het, jij bent het. En dan komen al die herinneringen weer boven. Die je vroeger met hem gehad hebt. Nu, gemeente, ze kenden hem. Als u in het gewaad van het woord de Christus ontmoet. En uw ogen worden geestelijk geopend en u ziet hem. In dat gewaad van het woord. Wie hij is in zijn schoonheid en zijn heerlijkheid. Dan ken je hem. Omdat hij je heeft lief gehad. En hij je van eeuwigheid hebt gekend. En die eeuwige liefde heeft uitgestort in je hart. En daardoor herken je hem. En is hij geen vreemde. Want geliefde. Als u straks sterft. Dan zult u voor hem staan. En dan gaat het er maar om. Of je hem kent. En of hij jou kent. Want dan kan het ook wel zijn dat hij zegt. Gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Ik weet niet wie je bent. En waarom? Hij weet toch wie ik ben? God weet alles. Nee, je bent nooit bij hem geweest. Je hebt nooit op je knieën gelegen. Je hebt nooit geworsteld aan de troon der genade. Je hebt nooit zijn aangezicht gezocht. Je hebt nooit zijn gemeenschap gezocht. Je hebt nooit naar hem gevraagd. Ja, maar zegt u, ik heb heel mijn leven gebeden. Toch, U heeft hem nooit gezocht. U kent hem niet. Maar degene die in het woord hem mogen kennen, gemeente, die zullen straks, wanneer die grote dag komt, geen vreemde ontmoeten. Want ze kennen hem. En hij kent hem. Komt in, gij gezegen des vaders. Beërf het koninkrijk. Want ze hebben hem leren kennen in hun leven. Ze hebben leren kennen wie God was. De heilige, de rechtvaardige. Die God. Die alleen maar goed deed. Die God. Die alleen het heil op het oog had van mij. Die God. Die me elke dag overladen met zijn gunst bewijst. Die God ben ik te voet gevallen. Die God heb ik leren kennen. Als een goede tieren God en een barmhartige vader in de Heer Jezus Christus. En hem heb ik lief gekregen omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En daarom ken ik hem. Bemin ik hem. En ik kwam weg uit hun gezicht. Het was maar een korte duur. Het was maar even. Maar ze zullen de eeuwigheid nodig hebben om dat wonder te bewonderen. Hier op aarde is het leven een doorgang tot het eeuwige leven. En zijn het maar korte momenten. Maar het is teerkost op de weg. Ze mogen nu weer terug naar Jeruzalem. En ze zeggen het onder elkaar, was ons hart niet brandende op de weg als hij ons in de schriften opende. Hoort u het, gemeente? Ze zeiden niet, we hebben hem gezien. Maar was ons hart niet brandende in ons toen hij de schriften opende. Daar heeft hij zich geopenbaard en ze mochten hem dan ook nog zien als toegift. Maar hier Jezus zegt zalig. Die hem niet gezien heeft. In het vlees. Maar alleen door het geloof. Tegen Thomas. En dan mag ik u vragen, gemeente. Hebt u hem al ontmoet? En hebt u hem gezien? Dan kunt u er ook iets over vertellen. Wat kunt u dan vertellen van hem? Wie hij is. Al wat aan hem is. Is gans begeerlijk. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zulk een. Is mijn liefste. Is dat ook zo in uw leven? Mag je die schoonheid van deze zaligmaker kennen? Het is maar een klein beginsel, gemeente. Want wie zal het kunnen doorgronden? Maar al is het maar een glimp dat we voor hem mogen zien. Het is zo rijk. Daar kun je de wereld voor inwisselen. Voor al de vreugde van de wereld. En al het plezier wat er in de wereld te verkrijgen is. Zoals het iemand gezegd heeft. Eén kus van Jezus mond is mij dierbaarder dan al die zwarte grond. Wat er ook maar op de wereld te verkrijgen is, gemeente. Dat hij ook in ons leven mag verschijnen. En dat u het kan zeggen aan het eind van het leven. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwt. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat u uzelf zo laag afdaalde bij onverstandige en trage van hart. Heren, dat u de tijd nam. En die tijd neemt u nog, ook in ons leven, Heer, elke zondag weer, om te verkondigen wie u bent. En dat u zelf wil openbaren vanuit uw woord. Heere, wat een geduld hebt u geoefend. Ook bij deze mannen. Om het hen duidelijk te maken. Wat het doel van uw komst was op aarde. Heren. Hoeveel keer hebben wij het gehoord? En waar heeft het ons gebracht? U weet het. Of wij aan uw voeten terechtgekomen zijn. Of wij in vernedering gekomen zijn. In de schuld voor u. En gebogen hebben. Voor u die koning. Die grote profeet en priester. En dat wij u nodig hadden. Om ons zalig te maken. Om alles te schenken wat we nodig hebben in leven en sterven. Die enige troost. Heren, wilt u het ons geven, als het nog niet zo is, dat we werkelijk gaan buigen voor u, dat we niet meer verder kunnen leven. Heren, dat die roep in ons hart geboren mag worden. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O Heere, ga met ons. Geef dat we deze woorden mogen meedragen in onze harten. En wil u dan de stille naprediker zijn. Heere, zou rechtvaardig zijn als dat zaad wat gestrooid is, weggepikt wordt of dat het geen vrucht zal dragen. O Heere, dat hebben we verdiend. Maar wilt u het op de bodem van onze harten neerleggen? In de vruchtbare aarde die u zelf wil maken. Heere, ga met ons. In de week die weer voor ons ligt, help ons in ons werk, in alles wat we te doen hebben. Als we geen werk hebben, Heere, dat we die tijd ook mogen gebruiken om uw aangezicht te zoeken. En Heere, wilt u met de kinderen zijn op school? Wilt u met de ouderen zijn? Zij die een werk hebben in de fabriek, het kantoor of in waar dan ook. In het ziekenhuis, Heere, verpleging of waar een plaats hebben. Zegen onze arbeid en doe ons leven dicht bij uw woord. En bewaar ons voor een onverzoende dood, Heere. En schenk ons dat we dicht bij u leven. Heere, vervul onze harten met uw eeuwige liefde. En wilt u al onze zonden vergeven. En zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen tot op Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugt en uw aangezicht in gunst tot mij gewend.
Thank you.
krijgen we te bidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijdt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.
Jezus.